Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 9 april. Welkom bij de CryptoCoiners podcast, aflevering 372 alweer. We gaan het vandaag even kort hebben over het nieuws dat je op dit ogenblik om de oren vliegt. Als het gaat om crypto, FOMO en FUD, hoe ga jij daarmee om? Voordat we dat doen, even het rapportcijfer. Dat is wat hoger geworden. Het was vorige week dinsdag een 5. Toen hebben we natuurlijk een flinke klap gehad. Als het ging om de prijsontwikkeling van Bitcoin, daar ging het vorige week natuurlijk ook over in de podcast, van hoeveel zorgen moet je erover maken. Nou, uit de praktijk blijkt, zoals dan ook al gezegd, eigenlijk niet, want gisteren zaten we al bijna weer op het niveau van de all-time high. En het verklaart ook het rapportcijfer, dat was een 5 vorige week, het is nu een 6. Het is niet heel spectaculair gestegen, heeft ook wat te maken met de barometer op dit ogenblik. Daar gaan we straks nog wat van zien als we de scanner erbij pakken. En ook de trend op dit ogenblik van de dollar. Coinparen, die is nog niet heel erg spectaculair. Maar goed, dat allemaal zo meteen. Voordat we de charts erbij pakken en even gaan praten over een mini-rant even over al dat nieuws tussen aanhalingstekens, hebben we flink wat mededelingen van het management. Allereerst als je hierbij bent in de studio, want zoals je weet, de dinsdag aflevering van de podcast wordt bijna altijd opgenomen met publiek erbij in onze virtuele studio. Er zijn nu zo'n man, vrouw of 80 hier. En als je hierbij bent, dan hoor je dit op tijd. Anders hoor je het waarschijnlijk net wat te laat, want de podcastaflevering zelf staat waarschijnlijk pas vanmiddag rond een uur of, ik denk 1:30 online. Maar zometeen om 1:00, dan is er alweer een livestream. Dan gaat Kevan aan de slag, die hier trouwens ook bij is nu op dit ogenblik in de studio. Die gaat live traden voor de CryptoCoiners Challenge. En als je het interessant vindt om daar wat meer over te horen en te zien, kun je dus om 1:00 weer naar YouTube. Alweer een livestream. Gisteravond was Checker al met een livestream. Dat was overigens zijn laatste, reguliere livestream. De laatste editie in ieder geval voorlopig van de CryptoCoiners Lounge, waarin hij wat prijsvoorspellingen heeft gedaan. Op basis van een hele interessante tool, Fibonacci. De Fibonacci extensions eigenlijk op een iets andere manier geïnterpreteerd. De prijsontwikkeling van Bitcoin, daar gaan wij volgende week even naar kijken. Vlak voordat de halving plaatsvindt, dan pakken we even de traditionele logaritmische chart erbij, die we hier in de CryptoCoiners podcast er wel vaker bij pakken. Tot die tijd gaan we het vandaag niet hebben over prijsvoorspellingen. Maar dat heeft Cerkers gisteren wel gedaan. Dus als je de stream gisteren hebt gemist, gisteravond om 7:30 begon hij geloof ik, kun je hem alsnog even terugkijken, ook op YouTube. Dus gisteravond Cerk. Kevan zometeen, nu de CryptoCoiners podcast. Morgenavond, als alles goed gaat, ik denk het wel, het CryptoCoiners Café. Het is niet 100% zeker of dat lukt, heeft met wat technische issues hier te maken. Als het niet lukt, dan doen we hem echt later deze week. Maar het verklaart wel dat nog één keer we de verloting van de 5 scammer lidmaatschappen uitstellen. Tot volgende week woensdagavond, daar kom ik zometeen nog even op terug. Donderdag, tijdens de CryptoCoiners podcast, heb ik een speciale gast. Dan gaan we praten over het maken van crypto-apps. Kan dat? Hoe moeilijk is het eigenlijk om bijvoorbeeld je eigen tradingbot te maken? Dus dat komt aanstaande donderdag met een hele speciale gast. Meer zeg ik er nog even niet over, maar misschien ken je hem al wel. Want hij is wel eens vaker aan het woord geweest hier bij CryptoCoiners. Dan hebben wij afgelopen zondag hebben we een nieuwe video live gezet. Kevan heeft dat gedaan. De eerste aflevering van een nieuwe serie CryptoCoiners video's. CryptoCoiners Carpool. En de eerste staat online en ik was erbij. Ik mocht meerijden, of eigenlijk ik mocht rijden in de auto van Kevan. We zijn daarvoor even naar Duitsland gegaan en we hebben daar eventjes provinciale wegen hebben we een beetje verkend. Maar we konden het ook niet laten. We blijven toch een beetje kinderen natuurlijk, om even de snelweg op te gaan en eens even te kijken wat die auto van Kevan nou eigenlijk echt kan. Ik kan je vertellen, deze tip kreeg ik van Vivi. Als je die video nog niet gezien hebt en je wilt toch even lachen, dan wil je waarschijnlijk even kijken naar minuut 37. Dus het gaat over de video waarin Kevan en ik samen de Duitse autobaan opgaan. Minuut 37. En wat Vivi zei, let vooral op Kevan. Let niet op mij, maar let op Kevan. Fantastisch om te zien hoe hij omgaat met opeens hoge snelheden en snelle bochten en zo. Fantastisch om dat te zien. Als je wil lachen, moet je dat echt even bekijken. Dus dat was CryptoCoiners Carpool. Er komen nieuwe clinics aan, al op vrij korte termijn. Volgens mij volgende maand al. 3 stuks staan er nu gepland. Allereerst de Start met Traden Clinic komt terug. Dat is een 1-dags clinic met nog een terugkomstsessie. Dan werken aan financiële onafhankelijkheid. Dat is ook 1 zaterdag met ook 1 terugkomstsessie. 1,5-2 weken later op dinsdag of op donderdag geloof ik. En de laatste is daytraden voor gevorderden. En al die clinics die beginnen in mei En zijn klaar in juni als je de terugkomstsessie meerekent. Wil je daar meer over weten? Ga dan even naar www.cryptocorners.nl/training. Daar vind je drie training. Niet trading met een D, maar training met een T-R-A-I-N. Daar vind je een lijstje van alle clinics die gepland staan. Tot zover eigenlijk het nieuws van het management. Het management zelf is trouwens op dit ogenblik onderweg vanuit Hongarije terug naar Nederland. Rijden op dit ogenblik ook al ergens op de Duitse autobaan. Als je dit hoort nu, zou zo kunnen dat ze er live bij zijn. Goede reis toegewenst, kinderen. Dan gaan we naar het nieuws van buitenaf. Is het eigenlijk niet echt. We gaan meteen maar door naar de rant van vandaag. Ik heb het hier al eerder over gehad. Ik zeg nog, ik heb het al een paar keer over gehad. Over al het crypto nieuws. En ik kan je nu alvast vertellen, volgende week vrijdag, je weet het waarschijnlijk, 19 april. Dan vindt, naar alle waarschijnlijkheid, het kan nu eigenlijk niet meer een andere datum worden. Dan vindt de CryptoCoiners, de Bitcoin halving plaats. En dat betekent eigenlijk het volgende. Het klinkt heel spannend allemaal, maar het betekent dat vanaf een bepaald moment, een bepaald blok om precies te zijn, dat volgende week vrijdag wordt gemined. Dat is 19 april. Krijgen miners die daadwerkelijk het blok mogen toevoegen aan de blockchain niet meer 6 bitcoins, maar iets meer dan 6 zijn dat trouwens. Ze krijgen er nog maar iets meer dan 3. Oftewel, de toevoer aan nieuwe bitcoins die gaat door 2. Dat gebeurt eens in de zoveel tijd, eens in de 4 jaar ongeveer. En tot nu toe heeft een dergelijke halving, die dus verder niet echt veel impact op de korte termijn heeft, want vrijdag zelf gebeurt er eigenlijk helemaal niks anders dan het feit dat er op die dag vanaf die dag minder bitcoins bijkomen. Dergelijke halvings hebben altijd een behoorlijke impact op de prijs. Dat begint vaak al voordat de halving plaatsvindt. Naar mijn verwachting, hier kun je nogmaals geen enkele conclusie aan verbinden, maar naar mijn verwachting kun je deze week al, misschien in het weekend, gaan rekenen op flink wat bewegingen van de prijs. En met name flink wat nieuws tussen aanhalingstekens. Dat komt tot een hoogtepunt zo donderdag, woensdag, donderdag, vlak voordat de halving plaatsvindt. En na die halving komt er meestal een korte desillusie. Mensen zeggen van, nou, was dit het nou? Het heeft eigenlijk niks gedaan met de prijs, dus ik ga maar weer verkopen. Waardoor je meestal vrij kort na de halving een prijsdaling ziet. En daarna kan het allemaal gewoon weer door naar boven. Want die halving is natuurlijk voor Bitcoin extreem bullish. Er komen minder bitcoins beschikbaar. Als je het stock-to-flow model kent, of als je er al eens van gehoord hebt, of als je er een keer op gaat googlen, zul je zien dat een gedeelte van de voorraad natuurlijk wordt bepaald door wat er nieuw bij komt. En als er minder nieuwe bitcoins bij komen, heeft dat dus automatisch een effect op de schaarste ervan. Maar dat is een langere termijn verhaal. Dat is niet iets van een paar dagen of zo. Dus alles wat je gaat zien, en eigenlijk ook alles wat je de komende dagen al ziet, en nu dus ook al, als het gaat om nieuws, is, je zou bijna kunnen zeggen, in 75% van de gevallen alleen maar FOMO en FUD. En dat zijn alleen maar meningen, speculaties, verwachtingen en clickbait. En een mooi voorbeeld zie je nu ook in beeld als je meekijkt naar deze podcast op YouTube. Of als je hierbij bent in onze virtuele studio. Je ziet, als je de berichten erbij pakt aan mijn linkerkant bijvoorbeeld, dan gaan we ze even allemaal door. Een aantal sla ik even over, de feiten en zo. En de achtergrondverhalen zijn niet zo heel spannend. Maar kijk bijvoorbeeld meteen naar het bericht dat je hier ziet staan. Ik lees het even voor als je in de auto zit. Een bericht van CryptoBenelux.com. Topanalist noemt 3 tokens die volgende week in waarde kunnen verdubbelen of verdrievoudigen voor de Bitcoin halving gebeurtenis. Dit is een mening. Dit is iemand die misschien wel een fundamentele analyse of in ieder geval een technische analyse heeft losgelaten. Maar dit is een analist die, net zoals wij doen, wat zegt over de toekomstverwachting van een aantal, in dit geval tokens, dus een aantal munten op een andere blockchain, waarschijnlijk Ethereum tokens. En die, dat is verder alleen maar een mening. Het wil niet zeggen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Daar hoor je ook nooit meer wat van verder. In ieder geval niet. Er gaat niemand posten over een week van, nou, we hebben gelijk gehad, of die analist heeft geen gelijk gehad. Niet meer spannend. Dan is men al lang weer bezig met de volgende voorspelling. De volgende, die hier staat als je meekijkt 13 minuten geleden. Bitcoin ETF's zien een verrassende outflow, oftewel er verdwijnt geld uit de ETF's, van $200 miljoen. Houdt de support van $69.000 wel? Heeft alles te maken met de huidige Bitcoinprijs, die weer iets gezonken is ten opzichte van gisteren, maar ook alweer zo'n verwachtingsverhaal. Het is niemand die dit weet. Dit is gewoon iemand die zet een bericht met een vraagteken erachter van, nou ja, interessant om dit even te lezen, maar het gaat eigenlijk natuurlijk helemaal nergens over. Kijk, die van 14 minuten geleden, de NIO-prijs die explodeert, terwijl Toncoin, de Telegram-coin, steeds meer winst maakt. Dat is een feit. Dat kun je gewoon zelf controleren. Meer heb je er niet aan, maar het is interessant om misschien te weten. Dan de volgende, Shiba Inu. Die gaat die rallyen op 17 april, oftewel komt er een enorme rally, prijsstijging aan van de Shiba Inu. Eén belangrijke reden, zegt U.Today, waarom dat misschien wel zou kunnen gaan gebeuren. Opnieuw, het is alleen maar een verwachting. Nou, ze kunnen wel even doorgaan. Het stikt echt van dergelijke berichten. Deze was interessant van Arthur Hayes. Die voorspelde dat de Bitcoin rond de halve tijd, wel eens een enorme klap naar beneden zou kunnen maken. En het is alleen maar zou kunnen. Het is een verwachting van iemand. Meteen de bericht eronder. Dit is waarom Cardano misschien toch nog naar de $3 kan. Het zijn allemaal alleen maar verwachtingen. Het is niets anders dan dat. En je merkt gewoon ook bij ons in de Crypto Corners community dat het heel makkelijk is om je daar gewoon gek door te laten maken. FOMO, fear of missing out, de angst om de boot te missen, gaat een rol spelen. Als je alleen maar verhalen leest van de verwachting is dat de Bitcoin heel binnenkort boven de $100,000 staat. En FUD, angst, onzekerheid en twijfel, fear, uncertainty en doubt, gaat een rol spelen. Op het moment dat je alleen maar verhalen leest over ja, de Bitcoinprijs gaat waarschijnlijk hard naar beneden, of is het dal bereikt of gaan we nog veel dieper. Ik zeg er meteen bij, eerlijk is eerlijk, full disclosure zoals dat heet. Ook wij bij CryptoCoiners zijn niet de beroerdste om af en toe, als we een video opnemen of een stream aankondigen, te zeggen in de titel van gaat Bitcoin naar de 80.000 of gaat Bitcoin naar de 60.000? Alleen wij beantwoorden die vraag meteen op basis van een technische analyse. En in de meeste gevallen als je dit soort berichten leest, is het alleen maar het doorgeven van de mening van iemand anders waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Dat soort berichten wil je negeren. Kijk, wat ik dan wel weer interessant vind als je nog meekijkt, is wat hier onderaan staat hier bij CryptoPanic.com. Bullish voor Bitcoin, met een vraagteken zou je eigenlijk willen zeggen in plaats van een dubbele punt. Een grote bank verwacht een verdubbeling van de Amerikaanse schuld. En dit is een feit. Je weet het, de Amerikaanse schuld, de schuld die Amerika eigenlijk aan het buitenland heeft en aan zijn eigen burgers, die gaat door het dak op dit ogenblik. Niet voor niks is er een paar weken geleden weer snel wat onderhandeld over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. En Amerika is gewoon technisch failliet. Je kunt zeggen wat je wil van het land. Het is technisch gewoon hartstikke failliet. De schuld loopt alleen maar op. En dat is op de wat langere termijn natuurlijk niet goed voor de Amerikaanse dollar. Hoe sterk die op dit ogenblik ook lijkt te zijn, het is niet goed voor de Amerikaanse dollar. En dat betekent dus, als die Amerikaanse dollar echt zwaar onder druk komt te staan, en ja, wat heb je nog aan zo'n dollar als het land zelf, het land dat erachter zit, dat die dingen uitgeeft, technisch failliet is, dat is natuurlijk enorm bullish voor munten of voor oppotmiddelen, zoals bijvoorbeeld Bitcoin, die niet aan de dollar zijn gelinkt, zoals bijvoorbeeld Bitcoin. Dus dit is in ieder geval een kop waarvan ik denk van ja, het is interessant om dit eens te lezen, wat zit hierachter? En toevallig deelt de persoon die dit bericht geschreven heeft ook een beetje de visie van CryptoCoiners. Als het slecht gaat met de dollar, is dat ultiem gesproken altijd goed voor vaste waarden, zoals bijvoorbeeld goud en inmiddels ook Bitcoin. Op goud komen we trouwens zometeen ook even terug. Maar het allerbelangrijkste is dus die FUD en die FOMO. Dit wordt één groot gekkenhuis de komende tijd. Kun je oprekenen. De periode na volgende week vrijdag, als je je zorgen maakt, vorige week woensdag hadden we in het café iemand. Dat was tijdens de podcast volgens mij. Iemand en die zei, ik ben helemaal in paniek, want de Bitcoinprijs is gedaald naar alweer bijna $60,000. Ik ben echt in paniek. Nou, waarschijnlijk iemand die wat te duur heeft gekocht. Waarschijnlijk is die weer uit de zorgen inmiddels. Maar je gaat dergelijke reacties nog veel vaker zien de komende paar dagen. En misschien zelf ook wel meemaken als de prijs van Bitcoin opeens heel volatiel wordt. Voor de zekerheid, niemand weet wat er gaat gebeuren. Maar de meeste mensen die al eerder een halving hebben meegemaakt en die zien hoeveel kracht er nu wordt gezet op die media, zoals je hier via CryptoPanic.com bijvoorbeeld ziet, hoeveel mensen proberen via clickbait alleen maar views te krijgen, dan kun je erop rekenen dat er heel veel volatiliteit ontstaat. Want mensen worden gewoon nerveus hiervan. En het enige wat ik je kan aanraden is, laat je gewoon niet gek maken. Ook als de prijs van Bitcoin opeens gigantisch gaat bewegen de komende tijd. Het hoort erbij. Wat je ook allemaal leest aan nieuws over de prijs van Bitcoin en ook de prijs van een aantal cryptomunten. Voor een aantal van die munten, niet zo heel veel, maar wel een aantal ervan. En zeker voor Bitcoin geldt dat de prijs ervan echt helemaal niets te maken heeft en volledig los staat van de waarde ervan. En het gaat natuurlijk uiteindelijk om die waarde. De prijs volgt op termijn altijd de waarde. En de prijs zal ondertussen enorm kunnen fluctueren, zeker als er iets gebeurt dat de mening van mensen zo enorm kan beïnvloeden. Als FUD en FOMO, nieuws dat ontstaat, of meningen die worden gepost, in de aanloop naar zo'n halving toe. Laat je niet gek maken. Dat is het enige wat ik je daar even over wilde zeggen. En dat betekent, oh, hier trouwens nog wat. Hier heb je Alexandria, een CoinMarketCap initiatief. Ook daar heb je weer diezelfde voorspelling van Arthur Hayes trouwens. Als je jou vraagt wie is Arthur Hayes overigens, dat is de man die BitMEX heeft opgericht. Of een van de mensen die BitMEX heeft opgericht. Dus wel een speler van formaat. Maar ja, als hij een uiting doet over wat er met de Bitcoinprijs zou kunnen gaan gebeuren, dat is alleen maar zijn verwachting, dan kun je ervan uitgaan dat dat wordt opgepakt door de media en dat levert dus weer wat fut op. Dat is nu eenmaal hoe dit spelletje werkt. We komen trouwens op een klein dingetje zo meteen nog terug, want hij heeft het ook al over eventuele maatregelen die de Amerikaanse Centrale Bank kan nemen als het gaat om renteverlagingen, renteverhogingen en de impact erop op Bitcoin. Daar heerst veel onzekerheid op dit ogenblik. Dat komt allemaal zo meteen. We gaan naar de charts. En wat die charts betreft, we zijn daar vrij snel mee klaar, want ten opzichte van vorige week, en dat zie je heel duidelijk terug als je de weekchart erbij pakt, is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Kijk, de Bitcoinprijs op dit ogenblik, als we dit opnemen, het is nu net kwart over elf geweest, staat nu op $70.700. Dus op weg weer naar de 71.000. Vorige week, toen we de podcast opnamen, toen stonden we een stukje lager, en dat druk ik me voorzichtig uit, toen gingen we richting de, 65.000 dollar of iets dergelijks. En dat was het moment dat veel mensen zich zorgen begonnen te maken. Was dit het alweer? Maar als je nu naar die weekchart kijkt, dan zie je dat er eigenlijk niet zo heel veel veranderd is. De opening van vorige week, dus de week van 1 april, was $71.300 ongeveer. En de huidige prijs is $70.700. Kortom, dat zit daar niet zo ver vandaan. Dat zit er maar $600 vandaan. Oftewel, eigenlijk is er met de prijs, er is behoorlijk heen en weer geschoten. Daar hebben traders behoorlijk veel winst op kunnen pakken natuurlijk, want als er veel prijsbewegingen zijn, is dat altijd makkelijk om te traden. Maar er zijn ook gewoon mensen dus de slachtoffer van geworden. Mensen die in paniek zijn geraakt toen de prijs van Bitcoin vorige week opeens zomaar daalde. Zeker na de rally die we de weken daarvoor hadden gezien. Die mensen die toen hebben verkocht, bijvoorbeeld op die $65.000 en dus nu alweer een prijs zien van boven de $70.000... denk nu waarschijnlijk, verdorie nog toe, had ik maar wat sterkere handen gehad, zoals wordt gezegd. Strong hands, diamond hands, diamanten handen. En het antwoord is opnieuw prijs en waarde. Dat is de reden waarom mensen toch gaan verkopen, ondanks het feit dat je eigenlijk niet wilt verkopen als de prijs van iets daalt, mits je genoeg vertrouwen hebt in de waarde ervan. En als het dus wel goed zit met jouw vertrouwen in de waarde van Bitcoin, ga je dus niet verkopen als de prijs daalt. Dan zou je eerder verkopen als de prijs stijgt. Want op een gegeven moment zeg je, nou, ik pak mijn winst wel. Ik heb mooi geprofiteerd van deze prijsstijging. Ik hou nog flink wat bitcoin over om te kunnen profiteren van meer prijsstijging. Omdat ik verwacht dat de prijs met de waarde meegaat. En gezien het feit dat bitcoin alleen maar schaarser wordt, halving bijvoorbeeld, kan het eigenlijk niet anders dat, omdat het aanbod gewoon blijft afnemen en de vraag alleen maar zal blijven stijgen, kan het niet anders dan dat de prijs nog verder stijgt. En die laten zich ook niet gek maken door zo'n FUD-berichtje wat werd gepost, wat ik je net voorlas, dat er opeens zomaar een uitstroom is van $200 miljoen uit ETF-fonds. Nou en, er is een instroom geweest van miljarden dollars de afgelopen paar weken. Dan gaat er nu even $200 miljoen uit. So what? Dat heeft echt helemaal niets te betekenen. Dat zijn niet dingen waar ik me zorgen over maak en ik vermoed dat het ook geen dingen zijn waar jij je zorgen over maakt. Want nogmaals, de druk naar boven, de opwaartse druk, het enthousiasme voor Bitcoin is nog steeds gigantisch. Die weekchart dan, voor de zekerheid. Technisch gezien, ik zei het al, dit is hetzelfde nieuws als vorige week en zelfs het nieuws van de week daarvoor. Technisch gezien hebben we al een nieuw dal. Dat is het dal van de week van 18 maart. Ik neem het niet mee als dal. Overigens zou het voor de trend op het chart niet uitmaken. Die zou gewoon keurig bullish blijven, want we zouden dan het dal van 38.500 verlaten en vervangen door een nieuw dal van, wat is het, 60.000 nog wat. Ik neem het niet mee omdat dat dal meteen kwam de week nadat we de vorige piek hebben gezien. En dat is voor mij een beetje te kort dag. Ik wacht liever even een paar weken, een paar candles eigenlijk. Kijk, als er nu geen nieuwe piek zou zijn gekomen, de prijs daalt verder, dan zou je zeggen, nou, dat is een realistisch dal. Maar je ziet ook wat er gebeurt. Het is eerder even wat bewegelijkheid van de prijs, maar niet echt structureel een daling richting een nieuw dal. We zijn eigenlijk nog steeds op weg naar boven. En het duurt nog niet lang meer als je deze chart zo bekijkt, voordat we door die grens van $73.794 heen breken, de all-time high. En de reden dat de kans groot is dat dat gebeurt, heeft alles te maken met wat deze chart laat zien. Het momentum neemt nog steeds toe. Je ziet het niet meteen aan de prijsactie op de candles, eerlijk is eerlijk. De laatste candle waar je flink wat momentum ziet is de candle in de week van 25 maart. Een grote body en relatief kleine wicks. De afgelopen week zagen we eerder wat afwijzing aan de onderkant. Verder geen onzekerheid. Nu zien we, maar deze candle kun je niet meer rekenen, die is net een dag oud. En het moet een week duren. Zie je misschien wat afwijzing aan de bovenkant, maar nogmaals, op een week candle kun je dat niet zien. Op een week candle die nog niet klaar is en die pas één dag oud is. Dus eigenlijk lijkt het erop, dat we, als er al wicks zijn, ze zitten bijna altijd aan de onderkant. Afwijzing is van die lagere prijs en we nog steeds te maken hebben met een opwaartse druk. Het blijkt eigenlijk uit alles. Het enige op deze chart wat er niet echt heel gunstig uitziet, is de Unbalance Volume Indicator. Die is er al doorheen gedoken, al een aantal weken geleden, de week van 11 maart. Dat ding heeft best wel een hoge voorspellende waarde. Als een Unbalance Volume Indicator, dat geeft al aan, het is eigenlijk de som van al het volume waarbij is gehandeld. Alleen als er is gehandeld bij een dalende prijs, dus als de candle rood is, dan wordt het volume van het totaalvolume afgetrokken. En als er is gehandeld bij een stijgende prijs, wordt het erbij opgeteld. Nou ja, afgelopen week hadden we natuurlijk een dalende prijs, een rode candle. De twee weken geleden hadden we dat ook. En dan zie je dus dat het volume, of de OBV, ook lager wordt. Nou is dat nog niet eens waar je echt naar kijkt. Waar ik zelf echt in geïnteresseerd ben is of dat volume, of eigenlijk die OBV, of die door zijn eigen voortschrijdende gemiddelde heen breekt. En een niet zo positief signaal hier is A, dat de Unbalance Volume Indicator bearish is. Hij is er namelijk doorheen gebroken naar beneden. De OBV is door zijn eigen voortschrijdend gemiddelde heen gebroken. Ook duikt nu de zogenaamde signaallijn, zo zou je hem kunnen noemen, zijn eigen voortschrijdende gemiddelde, duikt nu ook naar beneden. En dat hebben we al een tijdje niet gezien, dat bij een stijgende prijs, en eigenlijk een bullish trend, de sprake is van een dalend voortschrijdend gemiddelde van de OBV. Dat is een bearish signaal. Dat is absoluut een signaal dat het, dus aanhalingstekens, misschien wel eens voorbij zou kunnen zijn met die bullish trend, maar zover is het nog lang niet. Er moeten nog veel meer dingen gebeuren. Definitief voorbij is het pas als we lagere pieken gaan zien en lagere dalen gaan zien op de weekchart. En de eerste aanzet daartoe zou zijn, of eigenlijk de tweede na die OBV, zou zijn dat de prijs daalt en door de Keltner Channels heen schiet naar beneden. Nou, daar lijkt het op dit ogenblik absoluut niet op. Om dat te zien gebeuren, moet de prijs sowieso eerst dalen naar $60.000. Dat is op dit ogenblik de waarde van de hoogste band van de Keltner Channels. $60.000, dat is de eerste. De prijs moet dan ook eens een keertje dalen door de $53.000 deze week. Zie ik ook niet echt gebeuren. Voor je beeldvorming van de huidige prijs naar $53.000 toe is een prijsdaling van 25%. Naar mijn mening kan zo'n daling alleen maar komen als er buitengewoon storend is een slechte woord, maar buitengewoon alarmerend nieuws naar buiten komt. Nieuws over een oorlog bijvoorbeeld, of over een wereldoorlog. Of speculaties die er echt toe gaan leiden dat mensen allemaal aannemen dat er een wereldoorlog aan zit te komen. Dat kan dergelijke dramatische prijsdalingen tot gevolg hebben. Ja, dan kan zelfs zo'n weekchart in een paar weken tijd omkeren van bullish naar bearish. Maar als een dergelijke speculatie of aankondiging niet komt, dus als de wereld het huidige sentiment blijft zitten, dan is de kans op prijsstijgingen gewoon veel groter dan op prijsdalingen. Want de waarde van Bitcoin is, zoals gezegd, zoals nooit tevoren en de opwaartse druk is enorm. Dus waar ik op let op deze chart is niet zozeer die OBV op het ogenblik, dat weet ik nu wel. Ik kijk of de prijs door die Keltner Channels heen daalt en of die door de MA20 heen zakt, door de PSAR. Dus eigenlijk een paar prijsniveaus die ik in de gaten houd zijn $60.000. Als de prijs daaronder gaat, dan begin ik na te denken of ik misschien toch nog wat ga bijkopen. Of misschien zelfs een short innemen. Ja, dan een short nemen. Daar komen altijd veel mensen met veel opmerkingen over. Hoe ga je nou een short gaan nemen als de prijs daalt? Daar heb ik zo mijn redenen voor. Heeft alles met indicators te maken. En als de prijs daalt uiteindelijk onder de vorige trough, 38.500. Nou, dat zie ik gewoon niet gebeuren. Niet op korte termijn. Kan eigenlijk niet dat gaat plaatsvinden. Ik verwacht echt eerder grote prijsstijging naar prijsdaling. En ik denk dat deze OBV redelijk snel weer positief is. Mijn verwachting, en voor de zekerheid, verbind daar geen enkele conclusie voor jezelf aan. Doe echt gewoon je eigen onderzoek. Leer gewoon hoe je charts kunt interpreteren en beslis op basis daarvan of je wel of niet iets koopt of verkoopt. Maar ga nooit af op FUD, al die speculaties, al dat wij verwachten dat verhaal, die verhalen die je leest in al die media. Nee, beslis dit gewoon zelf op basis van je eigen principes, gekoppeld aan je eigen technicals, je eigen analyses. Ik kijk trouwens wat, behalve deze waardes, ook naar de dagchart. De wat snellere prijsbewegingen op die dagchart. En die dagchart is heel interessant. Vorige week zei ik nog van nou, we hebben één signaaltje nu dat deze chart wel eens een keertje bearish zou kunnen gaan worden. Maar we hebben er twee nodig. Vorige week hadden we volgens mij een lagere piek uit mijn hoofd. Tenminste, ja, dat was vorige week. De piek van vorige week was lager dan de week daarvoor. Dus dat was een eerste signaal dat de trend wel eens zou kunnen omkeren van bullish, hogere pieken, hogere dalen, naar bearish, lagere pieken, lagere dalen. Maar je weet het, alleen een lagere piek is niet genoeg. We zouden dan ook een lager dal hebben moeten zien. En dat was toen het bedrag van, wat was het, $64.500. Het dal van, nee, het was zelfs nog iets lager dan dat volgens mij. Het was hier zo. Van 20 maart, het was, even kijken hoor, waar zit die? Dit is hem, de low, $60.700. Zoiets was het volgens mij. Dat is niet gebeurd. We hebben inmiddels een hoger dal gezien. En we hebben ook alweer een hogere piek gezien. Een paar dagen geleden, gisteren om precies te zijn. De piek van gisteren is hoger dan de piek die we hiervoor hadden gezien. Dat was de piek van 27 maart, $71.754. Daar hadden we het vorige week over. Kortom, we zijn gewoon weer waar we waren. Op deze dagchart ziet bijna alles er gewoon bullish uit. En dat is goed nieuws voor die weekchart. De weekchart is significanter, maar de dagchart geeft vaak signaaltjes af die je dan ook gaat terugzien in ontwikkelingen op die weekchart. Die signaaltjes die je nu hier ziet op de dagchart zijn eigenlijk allemaal positief. Kijk, wel heel duidelijk is die weerstand op die $73.000. De all-time high, eigenlijk 73.7, maar zeg maar die zone van $73.000. All-time high 13 maart, getest op 14 maart. Prijs komt aardig in de buurt, zo in de periode vanaf 26 maart. Weer getest, gisteren 8 april, maar hij breekt er niet doorheen. Er zit best veel weerstand op die 73.000 hier, zijn we 72.7. Waardoor het nog even duurt voordat we door die all-time high gaan heen knallen. Maar als dat eenmaal gebeurt, als de prijs door die 73.794 schiet, dan kan het hard naar boven gaan, absoluut. Dan is er eigenlijk geen enkele reden waarom de prijs niet flink kan doorschieten richting die 80.000. Die komt dan een paar weken later dan de meeste van ons hadden verwacht. De dagchart is bullish. Eén klein dingetje wat er minder positief uitziet. De Keltner Channels, de prijs zit gelukkig alweer in de bovenste band van de Keltner Channels. Vorige week, toen we de podcast opnamen, zat hij in de onderste band. De Parabolic Stop and Reverse is vorige week bearish geworden. Dat is ook alweer voorbij. Gisteren brak de prijs door de Parabolic Stop and Reverse heen. Als gevolg daarvan staan de puntjes er nu weer onder sinds gisteren. Op dit ogenblik staat de PESAR op hetzelfde niveau als de vorige trough, 74.511. Daar zit nu dus veel support. Als de prijs op de dagchart dus door de, eigenlijk op elke chart, maar als hij hier op de dagchart door de 64.511 heen breekt, levert dat meteen een duidelijk bearish signaal op, namelijk de PESAR. Die gaat hem weer naar boven, bearish. Keltner Channels, die zijn dan ook al bijna bearish. En dan weet je van oké, het kan met de weekchart wat anders gaan lopen de komende tijd. Dus dat is een prijsniveau dat ik absoluut in de gaten houd. $64.511. Als de prijs daarboven blijft, kan het eigenlijk alleen maar verder naar boven gaan. Dit is het niveau aan de onderkant waar ik echt goed op let. En natuurlijk uiteraard de Keltner Channels. Voor de rest is hier, en de all-time high. Voor de rest is hier weinig negatiefs over te melden. Eigenlijk alleen maar goed nieuws. De urenchart is, kijk, we hebben al even een dipje gehad, is ook alweer hersteld, zie ik inmiddels. Maar als je gewoon kijkt naar de urenchart, je ziet bullish, hè? Dit is hogere pieken, hogere dalen. De markt reageert hier wat op het slechte nieuws van, slecht tussen aanleidingstekens, van die 200 miljoen aan outflow. De voorspelling van Hayes dat de Bitcoin een enorme knal naar beneden gaat maken. Fut, heel veel van de dingen die je op deze urenchart ziet, is gewoon fut. Is alleen maar de reactie van beleggers en mensen die Bitcoin hebben op nieuws, / verwachtingen uit de markt. En als je je daar niets van aantrekt, dan zie je dat je over het algemeen heel goed uitkomt. Als je gewoon blijft concentreren op de trends, dan zie je dat we bezig zijn met een uptrend en dat we nu weliswaar even een daling achter de rug hebben. Dal hebben we waarschijnlijk alweer bereikt, dat weten we over een half uurtje. Dat was de laagste prijs van deze kleine cyclus, 69.000 nog wat. We zitten alweer ruim boven inmiddels en het lijkt erop dat we op weg gaan naar een nieuwe piek. Als dat gebeurt, kan het even duren, een aantal uur, dan zou de prijs moeten uitschieten boven de 72.700. En dan botsen we dus straks weer tegen dat 73.000 plafond aan. Waar ik hier op let, wat deze urenchart betreft, om te kijken of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is Die MA20, die gele lijn, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 closes, moet boven de MA50 blijven en de prijs moet er ook boven blijven. Als ze alle drie in de andere richting staan, oftewel eerste prijs, dan daarboven de MA20 en daarboven de MA50. En de MA20 en de MA50 gaan ook nog naar beneden. Dus eigenlijk het scenario dat ik bijvoorbeeld zag vorige week dinsdag, precies een week geleden, toen we de podcast opnamen, toen zaten we daarin. Ja, dan heb je echt te maken met prijsdaling. Je ziet dat is ook eventjes doorgegaan afgelopen dinsdag, ook na de podcast nog. Het werd allemaal nog wat lager en wat lager. En eigenlijk op afgelopen donderdag, vorige week donderdag, 's ochtends om 10 uur, toen was dat probleem alweer opgelost. Toen stond de prijs alweer boven de MA20, de MA20 alweer boven de MA50. En sindsdien is het ook alleen maar omhoog gegaan. En er is geen reden om aan te nemen dat het nu weer keldert. Maar dat zijn de dingen die je in de gaten wilt houden. Blijft dit eigenlijk zoals het nu is? Prijs boven de MA20, MA20 boven de MA50. Nou, de eerste aanzet zou moeten zijn, komt de prijs nu boven de 71.400 uit? Dus dat is het prijsniveau waar ik zeg maar van uur tot uur op let als ik dit in de gaten houd. Maar heel erg ben ik hier op dit ogenblik niet mee bezig. Het is gewoon een wat volatiliteit op het ogenblik op weg naar de halving. Hoe is het met goud? Spectaculair. We lopen steeds achter de feiten aan. Ik heb vlak voordat ik begon met de opname van deze podcast, heb ik de all-time high nog bijgesteld. En ik, zoals gezegd, alweer achterhaald door de feiten. Inmiddels is de all-time high van goud al $2365. En geen $2359 meer. Dat betekent dat we deze alweer kunnen aanpassen. Hier zijn met name de vijanden van goud enorm door verrast. Goud beleeft op dit ogenblik echt enorme uptrend. Het einde is zo te zien nog niet in zicht. Het is bijna een FOMO-run voor goud op dit ogenblik. En de reden, we hebben het volgens mij vorige week al ook even over gehad, de renteverlagingen. Kijk, er wordt een hoop gespeculeerd op het ogenblik. Morgen komt er waarschijnlijk wat meer nieuws naar buiten over waar de Amerikaanse centrale bank, welke richting ze opdenken. Zijn ze bezig met het nadenken over renteverlagingen of eerder toch nog wat renteverhogingen? En dit lijkt allemaal heel complex, maar eigenlijk is dit gewoon een kwestie van marktwerking. Goudbezitters kijken met name naar de kracht van de dollar en de kracht van de aandelen. En het is een feit dat als de rente naar beneden gaat, de dollarpositie daardoor wat zwakker wordt. Want lagere rente betekent dat het goedkoper wordt om aan dollars te komen. En dat maakt de dollarpositie wat zwakker. Renteverhogingen maken de dollar wat sterker, maar zetten de aandelenprijzen weer onder druk. Dus waar letten die goudbezitters op? Nou, dalende aandeelprijzen zijn voor veel mensen een reden om in goud te stappen, maar dat komt, als ik in ieder geval terugkijk naar het verleden, dat komt vaak altijd wat later. Maar een dalende dollarprijs of een dollarindex heeft altijd een positieve uitwerking op goud. En de prognose nu dat de Fed wel eens zou kunnen gaan beslissen in juni of in juli om de rente te gaan verlagen, is dus alleen maar voordelig voor goud. En daar wordt nu al een beetje op geanticipeerd. Dus er zit wel wat speculatie in, wel wat verwachting dat dat en dat gaat gebeuren. Maar ja, goud is gewoon bullish, daar kun je van profiteren. Bijvoorbeeld als je in crypto zit en je hebt Pax G, hè, de crypto-versie van goud, de Pax, uitgegeven door Paxos, een bedrijf uit Amerika, geborgd door echt goud dat in Londen ligt opgeslagen. Dan geniet je nu waarschijnlijk, want goud is dit jaar geloof ik al met 10 of 12% gestegen of zo. Nou, alleen maar mooi om dat te zien. Nog steeds bullish. Hoe zit het met fear and greed? Hoe zit Wall Street eruit op dit ogenblik? Het is allemaal nog steeds wel hebzucht, maar het wordt allemaal wat minder. Het was vorige week 66, het was volgens vroeg 63. Het is inmiddels 64 geworden, dat komt door de futures, die zien er wat positiever uit. Morgen komen er nieuwe cijfers naar buiten, het zal dus niet zo zijn. In Amerika, de CPI komt naar buiten, de Consumer Price Index. Dat is eigenlijk de min of meer, je zou kunnen zeggen, een zacht inflatiecijfer. Niet alles zit daar namelijk in, huizen en zo vallen daar buiten. Rente op leningen vallen daar buiten, die gaan door het dak in Amerika. En dat betekent dat het leven voor de gemiddelde Amerikaan een stuk duurder is geworden. En alleen maar duurder wordt. Maar daar letten ze niet echt heel erg op bij de Fed. Die kijken meer naar de CPI, de prijsindex. En de verwachting is eigenlijk heel dubbel. Sommige mensen zeggen, de prijzen zijn hoger geworden. Anderen zeggen, het is lager. Als de prijsindex hoger is dan men nu verwacht, oftewel er is meer duidelijk zichtbare, meetbare inflatie, dan gaat de kans op renteverlagingen naar beneden en dat zou de greed verhogen. Maar er wordt toch wel door veel beleggers nu gezegd, of ook veel analisten, van de kans is vrij groot dat het niet is afgekoeld, dat het alleen maar allemaal duurder is geworden. En dat betekent dat er een renteverhoging aan zou zitten te komen, inflatie. En dat is absoluut een angstpunt. Daar hebben aandeelhouders helemaal niks mee, want renteverhoging betekent duurdere dollars. En dat betekent dus automatisch lagere prijs voor aandelen. Want investeerders denken dan, oh jee, het wordt alleen maar duurder om te produceren. De winstcijfers komen onder druk te staan, enzovoort, enzovoort. Vaak genoeg over gehad. Trouwens, morgen komt die CPI-data. Volgens mij is dat morgenmiddag. Nou, morgenavond komt ook het gespreksverslag, de minutes, zoals het heet, van de schatkist, de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank eigenlijk. Die komen naar buiten. En die meeting heeft al lang plaatsgevonden, 3 weken geleden. Maar het is altijd interessant, want uit die meeting verslagen halen met name analisten vaak wat sentiment. Zo van, wat denkt de Fed nou eigenlijk echt? Gaan ze nou wel of niet die rente binnenkort verlagen en wat zijn de voorwaarden? De Fed zegt overigens één ding, wij kijken alleen maar naar de data. We kijken gewoon heel simpel, hoe gaat het met de inflatie? De harde cijfers, hè, CPI en zo. Hoe gaat het met de werkeloosheidscijfers? Hoe gaat het met de productiecijfers? Daar baseren wij op of we geld makkelijker beschikbaar of moeilijker beschikbaar maken. Het grote probleem natuurlijk waar de Fed tegenaan bokst is dat enorme schuldenplafond. Die enorme schuldenlast die Amerika heeft, de schuld die gewoon niet meer op te brengen is op dit ogenblik. De gemiddelde Amerikaan die bezwijkt zowat onder de schuldenlast van zijn land. Ja, en daar heeft de Fed verder niet veel mee te maken als het gaat om het beslissen van rentepercentages. Maar ja, het is zoals het is. Het wordt heftig. Ik bedoel, ik verwacht al een tijdje lang dat het heftig wordt. Maar mijn verwachting neemt eigenlijk alleen maar toe. Volgende week, ik zei het al, ik heb een weddenschap verloren. Want ik had eigenlijk verwacht dat we nu al lang in neutral, of in ieder geval misschien wel in neutral, maar eigenlijk wel in fear hadden kunnen staan. Die verwachting is niet uitgekomen. Dit gebeurt waarschijnlijk wat later. En dat betekent dat ik dus Scammer lidmaatschappen ga weggeven. Nou, ik beloof het al een paar weken lang, maar er zaten wat technische problemen bij, waardoor dat niet is gebeurd. Er is nu een nieuwe datum, we gaan het volgende week woensdagavond doen. Dus als je op Discord zit, en waarschijnlijk zit je dat wel, daar kun je praten met onze CryptoCoiners community. Dan weet je volgende week woensdagavond weet je onze zaal te vinden voor de afterparty. En dan gaan we met zo'n mooi Discord hulpmiddeltje, ik ga daar nog even vragen of je me daarbij kan helpen, gaan we 5 Scanner jaarlidmaatschappen weggeven, zodat ik mijn weddenschap heb ingelost. Wat nog meer? Oh ja, de heatmap even, of de bubbeltjes eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk, het is inmiddels trouwens groen geworden voor de urenchart, maar de dagchart, dat zijn de bubbeltjes waar ik meestal naar kijk als het om de barometer gaat, dat ziet er allemaal niet zo heel erg groen uit. Nog een paar grote stijgers. Hier heb je Toncoin en de Telegram coin. Die gaat echt lekker op dit ogenblik. Neo doet het ook goed, maar de meeste munten staan toch een beetje onder druk op dit ogenblik. Je gaat veel volatiliteit zien de komende dagen. Het wordt echt oppassen. De komende week, dan wil je echt goed oppassen als je in het traden bent. Houd alsjeblieft die prijsontwikkeling van Bitcoin in de gaten. Zet er eigenlijk gewoon een chart naast als je een tweede scherm hebt. Of houd desnoods je telefoon aan en zet daar de Bitcoin chart op. Dat je goed in de gaten houdt wat er met de prijsontwikkeling van Bitcoin gebeurt. Want het is FOMO en FUD all over the place. Het is echt, als de Bitcoin prijs snel beweegt, met name naar beneden op het ogenblik, zie je al die altcoins heel snel in prijs dalen. Al je long trades mislukken dan bijna. En dit heeft alles te maken met een overdaad aan angst, of een overmaat aan angst op dit ogenblik in de markt. Oh jee, oh jee, oh jee. Komen die FUD-voorspellingen echt uit? En je weet, als je nogmaals met een beetje logisch verstand hiernaar kijkt, dat dit alleen maar FUD is, want zoals ik al zei, de waarde van Bitcoin en de prijs van Bitcoin zijn 2 totaal verschillende dingen. Maar dit is interessant om te zien, die bubbels, ze zijn dus nu rood op de dagcharts. Dat betekent dat de gemiddelde prijs van de meeste altcoins is gedaald. De afgelopen dag. De CryptoCoiners barometer heeft daar trouwens ook al wat over te zeggen. Er komen best wel wat meldingen binnen op het ogenblik. Het zijn er niet zoveel als vorige week. Toen schoten ze ons echt om de oren. Het is nu allemaal iets rustiger. Hoe zit het met de barometer? Laten we daar even mee beginnen. De barometer kun je trouwens ook voluit schrijven natuurlijk. De barometer op Binance met de dollar als basismunt. Nou, die zal aardig overeenlopen met wat je hier ziet. Niet helemaal. Deze is absoluut betrouwbaar, kan ik vertellen. De gemiddelde prijs, die zie je hier trouwens. Ah, geen wonder dat het niet overeenkomt. De 4 uren zie je hier niet bij staan. De waarde, de gemiddelde prijs van alle dollarmarkten is 1,4% lager dan gisteren om deze tijd. En de gemiddelde prijs van de 4 uren, of van de dollarparen op de 4-uurmarkten is 1,6% lager. En over het uur is het iets hoger geworden. Dat zie je hier ook een beetje terug als je hier kijkt. Dit is ook allemaal wat groen op de bubbeltjes. Interessanter om te zien is natuurlijk wat de trend op dit ogenblik doet. Dan even kijken naar de trend op Binance van de dollarparen. Voor jouw beeldvorming, vorige week dinsdag was dit nog bullish. Het nam wel af, het was toen nog maar 6% bullish. Ik ben heel benieuwd wat het nu is. Ik denk min of meer gelijk gebleven waarschijnlijk. Iets gestegen, het is nu 8% bullish. Oké, dat is iets meer dan het was. 8% is meer dan 6%. Heel spectaculair is het allemaal niet. En je ziet opnieuw dat er best wel veel bearish munten bij zijn die zwaar bearish zijn. Nou is dit een stablecoin, die kun je negeren, maar JST is 90% bearish. Luna is 88% bearish. Dat zijn gewoon hoge percentages. Het laat zien dat dit echt bijna van dag tot dag kan omkiepen van bearish naar bullish. Je wilt eigenlijk hier een USDT-trend zien van minimaal 20-30% bullish. Dan weet je dat alles lekker omhoog gaat. Op dit ogenblik stijgt Bitcoin qua prijs gewoon sneller dan de gemiddelde altcoin. Dat zie je terug. Kijk maar naar de grote vaste waarden op dit ogenblik. Kijk naar BNB, kijk naar Ether, kijk naar Solana. De Ether is wat gestegen gisteren geloof ik, maar Solana staat nog niet op het niveau waar het 2-3 weken geleden op stond. Dat geldt ook voor Cardano bijvoorbeeld, dat geldt ook voor BNB. Bitcoin is al eigenlijk weer op dat niveau. Ja, dat laat zien dat dit er allemaal wat achteraan loopt. En dat zie je heel duidelijk terug als je kijkt naar de trend van de Bitcoin muntparen op Binance. Die was vorige week, was hij al bearish, 16%, en die moet zijn toegenomen. Ja, die is toegenomen. Die staat nu, en ik schrijf dat meteen ook even op, die staat nu op 23% bearish op dit ogenblik. En dat laat zien dat, heel duidelijk zien dat de prijsontwikkeling en de daarbij behorende trends op dit ogenblik van Bitcoin muntparen, de altcoins, als je ze moet kopen of verkopen met of voor Bitcoin, minder goed loopt dan de prijsontwikkeling van Bitcoin zelf. Dat loopt altijd er wat achteraan, maar dit is een logisch gevolg van heel veel volatiliteit. Moet je eens kijken, de eerste plek 99,9% bullish, de eerste plek bij bearish 99,9% bearish. Oftewel, zit nauwelijks verschil. Het is echt, er is erg veel bearish op het ogenblik. Maar het is wel heel interessant om te zien dat er een paar munten bij zijn die het best wel heel goed doen, die uitschieters, waar ook veel over wordt gespeculeerd. Maar over het algemeen is het een beetje oppassen met altcoins. Als je met Bitcoin trade, als je nog en je slaagt om handelsplatformen te vinden waar je dat op kunt doen, dan wil je dus supergoed uitkijken. Je zou beter kunnen zeggen, ik ga met dollars traden. En een klein gedeelte van mijn portfolio zet ik om met dollars. Daar trade ik mee en die winst die verzilver ik aan het eind van de dag weer door de Bitcoin voor te kopen. Dat is waarschijnlijk een wijzere manier dan dat je op dit ogenblik probeert om krampachtig met Bitcoin als basismunt te handelen, want er is gewoon te weinig volume voor die markt. Oké, dat was hem. We zijn klaar met de CryptoCoins podcast van vandaag. Zoals gezegd, over een uurtje, als je hierbij bent in de studio, over een uurtje gaat Kevin alweer aan de slag om 1 uur met live trades. Als je dit hebt gemist, kun je dat natuurlijk al wat even terugkijken. Hij gaat traden voor de CryptoCoins Challenge. Ik ben er naar verwachting morgenavond weer met de CryptoCoins, met het CryptoCoins Café. En donderdagochtend hebben we een leuke gast in onze CryptoCoins podcast, die uitgebreid gaat praten over tradingbots, hoe je ze zelf kunt maken bijvoorbeeld. Maar het gaat over veel meer dan dat alleen. Tot dan, bedankt dat je erbij was. Leuk dat je hebt geluisterd en ik spreek je binnenkort weer voor of het café of de CryptoCoins podcast. Tot dan, dag.